Goedemorgen. Het is fijn elkaar zo te ontmoeten rondom zijn tafel waar hij zijn tekenen van trouw aan ons geeft. Rondom het woord, de liederen die we gezongen hebben. En eigenlijk had ik hier op dit moment niet hoeven staan. Barend Bloem die zou vandaag het woord hebben, de preek bedienen. Vorige week sprak ik Dini en ik zei, hoe is het met Barend? Ik begreep dat Barend toch heel ziek is, Dini. En nu in het ziekenhuis ligt. En ik zal eerlijk zeggen, ik heb Barend, en ik hoop dat hij luistert en gewoon, of later meeluistert. Barend is een dienstknecht geweest. En is een dienstknecht van God. En wij weten nooit welke weg God met ons gaat. Maar God vraagt van ons allen om een dienstknecht van hem te zijn. Maar dan weet je nooit precies hoe de weg is die je moet gaan. Welke keuzes je moet maken. En gelukkig vinden we in de Bijbel hele mooie voorbeelden van dienstknechten die gewoon trouw geweest zijn. Die de weg zijn gegaan. In makkelijke omstandigheden, maar ook in moeilijke omstandigheden. En daarvan kunnen wij leren. En ik wil jullie graag meenemen met een dienstknecht, waarvan we, denk ik, heel veel kunnen leren, maar ook kunnen leren van in welke tijd deze dienstknecht leefde. Het is Elia. Wie was Elia? Elia wordt beschreven in Jacobus, aan het eind van Jacobus, was een eenvoudige man. Gewoon een man zoals u, zoals ik. Een man die leefde in een goddeloze tijd. Maar één ding wilde hij wel. Hij wilde dienstbaar zijn. Elia had het moeilijk met de goddeloosheid. En eigenlijk leven wij in diezelfde tijd. En ik kan mijzelf wel eens de vraag stellen van, heb ik het ook moeilijk met de godloosheid in deze tijd? Welke keuze maak ik? Als we teruggaan in de tijd van Elia, dan stond niet meer God centraal, maar de Baal die stond centraal. Baal betekent hebben, bezit, de God van de vruchtbaarheid. En eigenlijk leven wij in die tijd net zo. Deze tijd wordt ook gekenmerkt door, ook al zeggen de mensen dat niet, door het dienen van de Baal. Het hebben, bezit, de God van de eros, de God van de seks, de God van de vruchtbaarheid. En daar in die tijd zien we dat Elia bezig is dienstbaar te zijn voor God. Elia draagt een veelzeggende naam met een boodschap. Zijn naam betekent, mijn God is Yahweh. Met andere woorden, en dat mogen we proclameren, mijn God is de ben die ik ben, die er zijn zal. En het is goed dat we dat zeggen in deze tijd. Wie is je God? Onze God is de God die er is, die er zijn zal tot een eeuwigheid. Elia kreeg de opdracht te vertellen dat God de Heer was. Hij is de Heer. De Almachtige, de Eeuwige, de Heilige, de enige God die verzoening en bevrijding geeft. De hele geschiedenis van Elia kun je teruglezen in de brief in de eerste koningen. Geen brief, de eerste koningen. En daar lezen we in 1 Koningen 17 en je kunt ook de andere hoofdstukken lezen. Ik neem u mee in de andere hoofdstukken. Toen zeiden de Tisbiet Elia uit Tisbe en Gilead tot Agab: Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Wat was de situatie in Israël? Zoals ik al gezegd heb, goddeloos. De god Baal werd gediend. De god Yahweh werd compleet in de steek gelaten. En toch was er in de tijd van Agab, de koning, koning Izebel, er was welvaart. Ondanks het feit dat God niet gediend werd, was er rijkdom, was er voorspoed. We hebben het goed, ook nu, in het rijke Westen. En veel mensen leven in de gedachte, als je kijkt in deze maatschappij, God hebben we niet nodig. Want we hebben toch alles? En heel eerlijk, ik zal duidelijk zijn, ik ben oprecht dankbaar dat wij leven in een tijd van rust, veiligheid, vrede en ook welvaart. Ik gun niemand tegenspoed. We mogen bidden voor de vrede in deze wereld. De vrede in Israël, de vrede in Gaza. De vrede in Sudan, de vrede in Oekraïne. Maar het is wel heel opmerkelijk hoe Jacobus schrijft in het Nieuwe Testament. Hij vertelt van een eenvoudig man, Elia. Een man zoals jij en ik. Maar hij deed een krachtig gebed. Maar als je erover nadenkt, is het wel een gebed om rampspoed. Ik ben daar eigenlijk niet over uit. Moeten wij bidden om rampspoed? Ik was onder de indruk van zij uit de Oekraïne, ik weet haar naam niet meer, maar zij stond hier en zij vertelde van de situatie van haar gemeente in de Oekraïne. En ze vertelde dat de gemeente vol was, dat de kerk daar vol was, ondanks de oorlog. Misschien kun je wel zeggen, dankzij de oorlog. En nogmaals, ik gun niemand ramp in tegenspoed. En ik ben er niet over uit. Hoe moeten we bidden? Elia bad een krachtig gebed. Krachtig gebed dat het niet meer zou gaan regenen. En ik besef heel goed dat we leven in een tijd dat we ontzettend veel kunnen regelen. En de mensen hebben ook het gevoel, wij regelen alles. Maar een grote droogte, een regenbui, de groei simpelweg van ons eten, wij kunnen dat niet regelen. We moeten beseffen dat God de almachtige schepper is. Wat zou er gebeuren als het 3 jaar niet gaat regenen? In ons land, in Europa, wereldwijd, een droogte van 3,5 jaar. En heel direct kondigt Elia, kondigt het oordeel aan. We hebben dat gelezen. Zo waar de Heer, de God die ik leef, er zal in deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Vanaf dat moment is hij, Elia, als hij dat woord zegt, zijn leven niet zeker. Hij weet dat hij Agab achter zich aan zal krijgen. Dat hij Izebel achter zich aan zal krijgen. Want dit wil Agab niet. Dit wil Izebel niet. En God brengt Elia naar een bijzondere schouwplek. Bij de beek Krit. Ik denk ook de kinderen kennen dat verhaal misschien wel. Dat Elia naar een beek toe gaat. En dat hij daar een schuilplek vindt en dat de raven hem brood en vlees brengen. En dat er water is wat je elke dag kan drinken. Een bijzondere plek, de beek Krits, is de plek waar Mozes ooit is achtergebleven. En waar Jozua de intocht is begonnen in het beloofde land, in het land Israël. God bracht Elia letterlijk en figuurlijk terug bij waar Israël is begonnen. En waar hij vandaan kwam. Bij de woestijn. Daar kwam Israël vandaan. En God brengt Elia bij levend water. En op een wonderlijke wijze zorgt God voor Elia. Maar het verhaal gaat verder. Ook dit beekje droogt op. En opnieuw lezen we dat Elia een nieuwe opdracht krijgt van God. Vers 8 en 9. Toen kwam het woord des Heeren tot hem. Maak u gereed. Ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort. Houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. En daarop maakte Elia zich gereed en ging naar Sarfat. Elia gaat naar een andere plek. Bijzondere plek, opnieuw. Had God dan niet voor hem kunnen zorgen? Bij de beek Krit? God is tot alles toe in staat. Maar God geeft hem daar in Sarfat, bij een weduwe, op een plek van waar het thuisland is van Baal, het hoofdkwartier van Baal. God heeft daar een weduwe opgedragen om voor Elia te zorgen. Eigenlijk heel spectaculair als je erover nadenkt. De omgekeerde wereld. Een arme, hulpbehoevende wordt ingezet als helper. God koos die weduwe uit. Een vrouw. Een vrouw in een heidens land die wel buigt voor de God van Israël. En u kent ongetwijfeld de geschiedenis. 3,5 jaar verblijft Elia in Sarfat, in Sidon, in het land van Baal, wachtend opnieuw op de tijd van God. En als je erover nadenkt, dan moet je beseffen dat dat geen gewone tijd geweest is. Dat het gewoon geen gewone strijd is geweest. De tijd die Elia daar doorgebracht heeft. Ik denk dat het in die tijd niet alleen een geopolitieke strijd is geweest tussen Agab en Elia, maar veel meer een geestelijke strijd tussen God en de boze. En ik denk dat het vooral zichtbaar wordt bij de volgende plek waar Elia naartoe gaat. Hoofdstuk 18, vers 1. Toen een geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heeren opnieuw tot Elia. Ga heen, vertoon die aan Agab, want ik wil regen op de aardbodem geven. En Elia ging heen om zich aan Agab te vertonen. Het is een opdracht die God aan Elia geeft, die vragen oproept. Want was er op dat moment echt een inkeer bij het volk? Nee. We lezen, de honger was groot. Maar er is geen sprake van bekering. Er is geen sprake van omkeer. Er is geen sprake op dat moment dat het volk God gaat zoeken. Gaat Elia nu bidden om regen? God heeft toch regen beloofd? Nee, ook dat gebeurt op dat moment niet. Maar waarom gaat het misschien wel? Ook weer iets om over na te denken. Want gaat het misschien om die 100 of meer profeten die niet buigen voor Baal? Elia die denkt dat hij alleen is achtergebleven. Maar Elia die beseft niet dat er een Obadja is, die overal in Israël profeten verstopt heeft. Mensen die niet buigen voor Baal. En ik denk, ook wij leven in die tijd. Dat God nog steeds genadig is. En dat we meer zijn dan het clubje hier in deze zaal. Dat er gelukkig nog heel veel mensen zijn in Israël of in Nederland, in West-Europa, in deze wereld, die hun knieën niet buigen voor Baal. In elk geval, Elia gaat. En als Elia Achab ontmoet, dan is dat geen leuke confrontatie. Hoofdstuk 18, vers 16, daar zien we dat Achab Elia ontmoet. Zo Achab tot hem: ben jij daar? Jij die Israël in het ongeluk stort? Maar Elia zei: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en uw vaders huis, omdat u de geboden van de Heer verzaakt en de Baal naloopt. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal, de 400 profeten van Asjera, die van de tafel van Izebel eten. En zo gebeurt het. Op de berg Karmel komt het tot een heftige confrontatie. Allereerst een oproep tot de mensen. En Elia zegt daar, vers 21, hoe lang zullen jullie aan beide zijden mank gaan? Als de Heere de God is, volg hem na. Maar als het de Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet. Elia doet op dat moment een dringende keus tot het volk van God, tot Israël. En bedenk heel duidelijk, opnieuw leven we in een tijd waarin keuzes moet je maken. Maar als je het volk van Israël ziet, zij maken geen keuze. Ze zwijgen. Ze zijn doodstil. Ze durven of ze willen niet. En ik denk heel duidelijk, geen keus is ook een keus. Bij God is het zwart of wit. Geloof of ongeloof. Gered worden of verloren gaan. En God wil dat iedereen tot behoudenis komt. Kiezen is breken. Breken en de ander dienen. En ik denk dat we nu ook in een tijd leven dat de mensen zeggen van, ik zwijg gewoon. Ik ben gewoon stil. Ja, geloven. Ach, het valt allemaal een beetje mee. Ik zeg gewoon niks. Ik zwijg. Ik hou gewoon mijn mond dicht. Ik doe gewoon geen keus. Maar ik denk dat het ook duidelijk in de kerken en alle kerken verteld moet worden dat het of het een is of het ander is. Vaak lees je wel eens overlijdensadvertenties dat mensen dan zeggen van, hij gaat naar de hemel. Hoezo hij gaat naar de hemel? Er is maar één weg. En dat is de weg van Christus. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En het leven. En ik denk dat we ook duidelijk moeten zijn in deze tijd. Een duidelijke boodschap moeten vertellen van, het is het een of het ander. En op de berg Karmel, we kennen die geschiedenis, laat God zien
dat Hij God is. De enige. Vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, Elia komt naar voren. God van Abraham, Isaac, Israël, vandaag mag bekend worden dat u God bent in Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. God is de enige. Hij is de Almachtige. Hij is de weg, de waarheid en het leven. We kennen de geschiedenis. Op dat moment gaat het volk van Israël, die maakt de keuze voor God. De profeten worden gevangen genomen, worden doodgemaakt. Je zou zeggen van, hiep hoera, alles goed, alles mooi afgelopen. Maar dan gaat het verhaal verder. En als je het verhaal verder leest, dan zie je weer hoe God op een zeer bijzondere manier meegaat met Elia. En heel persoonlijk wil God in die periode dicht bij Elia komen. Het volgende stukje is iets wat we ook in deze tijd heel herkenbaar is. Lees maar eens 1 Koningen 19. Want toen Ahab en Jezebel verhaalden alles wat Elia gedaan had, zond Jezebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, als ik je morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal zijn aan de ziel van een van hunner. Toen maakte hij, Elia, die dat vernomen had, hij maakte zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. Dat is diezelfde Elia. Hij is doodsbang. Een Elia die niet weet waar hij moet vluchten. En hij vlucht weg de woestijn in. En hij vlucht weg. En hij zegt op een gegeven ogenblik, is hij helemaal het pad kwijt. De weg kwijt. Dat is dezelfde Elia die nu zegt, het is genoeg. Laat mij besterven. Ik ben alleen maar overgebleven. Dezelfde Elia die op de Karmel stond. Diezelfde Elia is opgebrand. Hij kwam er niet meer uit. In deze tijd zouden we zeggen, Elia, je bent overspannen. Burn-out. En als je die geschiedenis leest, heel eenvoudig. Of niet zo eenvoudig. Ik wil je graag vertellen hoe Elia verder gaat. Niet als een goedkoop recept. Het is een proces waarin Elia zit. En waarin God stap voor stap Elia begeleidt. En uiteindelijk op een zeer bijzondere manier spreekt God heel persoonlijk. Het begint met eten, drinken en slapen. Elia is in de woestijn en krijgt op een wonderlijke manier, krijgt hij hemels brood van de engel des Heren. En hij gaat slapen en hij rust. En Elia trekt verder. Weg van Jezebel. Weg van het volk van Israël. En God leidt Elia naar een bijzondere plek opnieuw. En in dat gedeelte, hoofdstuk 19, worden twee dingen genoemd. De berg Horeb en een getal, 40. Hoofdstuk 19, vers 9. Daar zien we Elia, hij kwam daarbij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en zei tot hem, Elia, wat doe jij hier? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God van de Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald. profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben achtergebleven. En dan zegt God, treed naar buiten. Ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. Elia is daar op de Horeb. Hoe kennen we de Horeb? De Horeb, de berg van het verbond. De berg van Gods trouw. De berg waar de wetgeving aan Mozes gegeven is. De plek van Gods tegenwoordigheid. De berg Horeb. Daar is Elia. Elia heeft een lange tocht achter de rug. 40 dagen en 40 nachten heeft hij door die woestijn gezworven. 40? Hoe kennen we het getal? Het getal van beproeving. Het getal van bezinning. Het getal van voorbereiding. Na die 40 dagen en die 40 nachten komt Elia in een donkere grot. Daar valt hij in slaap. En opnieuw zien we de klaagzang van Elia. Ondanks de ontmoetingen en allerlei gebeurtenissen, bijzondere gebeurtenissen die hij mee heeft gemaakt, is Elia niet veranderd. Het is nog steeds een klaagzang. Ik alleen ben overgebleven. Ze proberen me te doden. Wat gaat God op dit moment zeggen? Zou God verwijtend zeggen tegen Elia van, en nou ga je onmiddellijk terug naar Israël en je gaat doen wat ik zeg? God nodigt Elia uit voor een topontmoeting. Elia, die geweldige dingen heeft meegemaakt, ontmoet daar God. En als je de geschiedenis leest, dan zie je hele bijzondere gebeurtenissen. God komt tevoorschijn. Niet in een stormwind, niet in een aardbeving, niet in een vuur, in een zachte koelte, stilte van genade, van liefde, komt God naar Elia toe. God ontmoet Elia. Elia ontmoet God. En ik besef dat wij allemaal eens voor God moeten verschijnen. Moeten we dan voor God verschijnen in een aardbeving? In een vuur? En als we dan nadenken wat we deze ochtend beleefd hebben en gezegd hebben en gezongen hebben, dan kunnen we beseffen dat God is verschenen in het vuur. Vuur van het oordeel op Jezus Christus, zijn geliefde zoon. De aarde scheurde, de aarde beefde. Het vuur van Gods toorn is op de Heer Jezus gekomen. En dankzij dat mogen wij hier staan. We staan voor hem nu in een zachte koelte van genade en verlossing. Ik sluit af. Elia was een van de allergrootste profeten. Hij heeft nooit een boek geschreven. Mozes heeft de 5 boeken van Mozes geschreven. Hij was maar een profeet. Maar hij was misschien wel de grootste profeet. Er is veel over Elia geschreven, ook in het Nieuwe Testament. En toch, nog één bijzondere ontmoeting gaan we met elkaar delen. Ongetwijfeld kennen jullie allemaal het verhaal van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. 3 discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes, maken toen heel iets bijzonders mee. Ze gaan de berg op. Ze komen bovenop de berg met de Heer Jezus, komen ze in een wonderlijke, mooie ontmoeting. En opeens zien ze daar Mozes en Elia. En waar praten ze over? Ze praten over het uitgaan van de Heer Jezus naar Jeruzalem. Ze praten over de basis van onze redding en verlossing. Niet Elia spreekt op dat moment, maar God spreekt. Hij alleen. Wat zegt hij? Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En ik denk als we deze woorden van vanochtend hebben gehoord, de verhaal van Elia, kunnen we daar heel veel van leren. We kunnen ervan leren van hoe is God meegegaan met Elia. God belooft ons niet altijd een kalme weg. Wij kunnen allerlei dingen tegenkomen die moeilijk zijn. En uiteindelijk zal God met je meegaan. Mijn God is Yahweh. Hij is de God die er is en die er zijn zal. En het gaat deze ochtend helemaal niet erom dat we in de eerste plaats naar mij luisteren of naar elkaar luisteren. Op de berg van de verheerlijking zegt God nog een keer, heel duidelijk, luister naar hem. En ik denk dat we mogen meenemen, luister naar hem. Maak de keus. Wees een Elia in deze goddeloze tijd. Bedenk dat er twee keuzes zijn. En de Heer Jezus nodigt ons uit om voor hem te kiezen. Luister naar de Zoon. En laat u omringen door een zachte koelte van genade en van verlossing. We gaan zo afsluiten met een lied. Ik heb er altijd een mooi lied gevonden. Het is een lied wat we ooit een keer in een hele serie die Ouweneel heeft gehouden met de appeldiensten. Dit is de tijd van Elia. En ik vind dat lied geeft best wel heel mooi weer van in wat voor een tijd we leven. Maar als je het lied bekijkt en beluistert, we gaan het lied zo beluisteren. Dit is natuurlijk de tijd van de Heer Jezus, de tijd van genade. De tijd van verlossing. En het is natuurlijk belangrijk dat we niet, ja, we kunnen leren van Elia, maar dat we luisteren naar Jezus, de Zoon van God. Op YouTube, we gaan luisteren, u kunt meezingen. Dit is de tijd van Elia. We gaan naar het lied luisteren. Zullen we samen dan kunnen bidden?
Heet geworden kamers veranderen onmiddellijk in ijskoude ruimtes zonder airconditioning, terwijl de energierekening drastisch daalt door simpelweg dit te doen.
Heer onze God, u de Almachtige, de Eeuwige, de Heilige, de enige God, de drie enige God, God de Zoon, de Heilige Geest. We mogen bij u komen, bij de Zoon, en naar hem luisteren. We mogen beseffen dat we in bijzondere tijden leven. Misschien wel de tijd van de terugkomst van de Heer Jezus. En dan mogen we kijken naar de Heer Jezus. En beseffen, Heer, dat we ook in deze tijd leven waarin keuzes moeten maken. En help ons, Heer, de keuzes te maken. De juiste keuzes te maken. Of we nou jong zijn of oud zijn, mogen zien dat u de enige God bent, de weg, de waarheid en het leven. Dat u leven geeft tot in eeuwigheid. Bidden, Heer, voor uw evangelie, die gebracht wordt, ook in deze tijd. En help ons, Heer, dienstknechten van u te zijn. Getuigen van u te zijn. Gewoon moet laten zien wie we zijn in ons werk, de maatschappij en de straat. Help ons. Help ons te leven met u. Help ons dienstknecht van u te zijn. En zo mogen we elkaar als gemeente allemaal bij u opdragen. In de week die voor ons ligt, in de vakantieperiode die voor ons ligt, ga met ons mee. En u belooft, u gaat met ons mee. Waar we ook zijn. En dan denken we nu ook heel speciaal aan Barend in het ziekenhuis. Heer, omring hem met een zachte koelte van stilte, van liefde, van genade, verlossing. Dat hij mag ervaren dat u ook bij hem is. Heer Jezus, dank u wel dat u ons deze ochtend hebt gegeven. En we dragen ons elkaar bij u op. In uw zegen. Geprezen zij uw naam. Amen.